Liefdevolle Hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor het voorrecht dat gij ons gegeven hebt en geschonken hebt en om bij elkaar te komen in de naam van de Heer Jezus, rond die naam die boven alle namen is. En onze levende Heer, het levende woord. En Heer, gij hebt het zo duidelijk gegeven dat gij ons het geschreven woord gegeven hebt. En we zien uit, Heer, naar wat u doet in ons midden, in ons hart, in ons leven. Wanneer we denken, Heer, dat we uw woord zou hebben, wat ook een verantwoording is, wat een voorrecht. Maar een voorrecht te geven ook verantwoordingen. En dat we zo met dit woord, Heer, in deze wereld mogen staan en mogen zien, Heer, dat het een uitwerking heeft in ieder leven. Vader, we weten dat het alleen kan werken in de kracht van de Heilige Geest, want de dode letter die werkt niet bij zichzelf. Die werkt alleen in de kracht van de geest. En dat heeft de Heer Jezus ook duidelijk gezegd. Het vlees is geen nut. Maar de geest die geeft leven. En zo ook hierin, Heer, dat nu de geest van het leven dat woord zo neemt en daarmee zo in ons hart werkt. En we zien ook hoe dat woord werkt, Heer. Dat het onderzoekt alle dingen. Het doorsteekt als het ware alle dingen in ons hart. Het laat ons zien, de dingen die we daar hebben zitten. Ook die gij weg wilt halen, Heer. En dat gij ons in wilt zegenen om ze weg te halen. Want het is een zegen als we niet meer zitten met de dingen die we gehad hebben. En dat we, wanneer we kinderen van de Allerhoogste zijn door de nieuwe geboorte. Zoals we dat ook lezen hier in Jacobus. Heer, dat we dat nieuwe leven mogen hebben in hem. In hem die zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat is wel heel groot, Heer, dat de Heer Jezus gekomen is om zonden zalig te maken. Dat hij zou komen om voor ons te lijden, om onze zonden op zich te nemen. Het is ver boven ons binnen en denken. Hemelse Vader, maar willen u wel voor danken dat gij zo uw Zoon daarvoor gegeven hebt. Dat we in die vrijheid mogen leven, Heer, dat we ja, in die grootheid mogen leven, in die ruimte mogen leven, Heer. Met de Heer Jezus Christus. We danken u daarvoor. En we bidden u als we uw woord openen, Heer, dat gij zo ons de weg erin wijst. Want van onszelf zouden we dat niet weten, zouden we dat niet kunnen. En weten we niet eens waar we moeten beginnen, Heer. Maar we danken u dat we dat zo mogen lezen, Heer. Dat gij zo daar die duidelijkheid op geeft. En zo dragen we deze tijd aan u op. En bid ook voor hen die deze avond niet met ons kunnen zijn. Wat ook de reden, Heer, die weet gij. Maar dat gij ook hen wilt leiden, Heer, zoals het u behaagt. Dat in alles we mogen zien, de goede hand van God. We zeggen u dank voor wat u doet, in Jezus' naam, amen. Jacobus, we zijn dus met Jacobus bezig. En Jacobus die vertelt ons, en daar hebben we misschien wat moeite mee, met die grote vreugde die er is, wanneer we beproefd worden. En dat beproefd worden, dat is nog altijd iets dat, het is niet verzoeking, het is beproeven. Een van die dingen, u hebt dus Jacobus vast, en dat betekent het altijd dat we natuurlijk hier en daar verder kijken. Maar ik wil eerst even laten zien die beproeving. Die wordt goed gevonden. De Heer Jezus laat dat mooi zien in Johannes 6. Dus als u daar even tegelijk wil kijken, maar houdt Jacobus vast, want dan gaan we zo verder lezen. Maar dan krijgen we tegelijk een goed inzicht als het ware. Johannes 6. En we zien hoe dat, we lezen van even van het begin. En Jezus die vertrok over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat ze de tekenen zagen die hij deed aan de kranken. Dus ze kwamen om de tekenen. Ze kwamen niet om hem zelf. Ze kwamen niet om hem zelf. Ik heb dat een zondagmiddag nog aangehaald. Toen waren we in een doopdienst in Vlissingen. Daar heb ik gesproken. Waar bent u mee bezig? Met de dingen van de Heer Jezus? Of met de Heer Jezus zelf. En als ik het me een beetje indenk zo, dan geloof ik dat de meesten bezig zijn met de dingen van de Heer Jezus. Maar niet met de Heer Jezus zelf. Dat is iets heel anders. Hè? En dat zie je ook weer hier. Dus ze kwamen kijken en zo al. Maar Jezus ging op de berg en zat al daar beneden met zijn discipelen. En dan krijg je het Pascha, het feest der Joden. Ziet u, hier is de verandering ook. Het is niet meer de feesten des Heren zoals die vermeld zijn in Leviticus 23. Maar het is feest der Joden. Het Pascha der Joden. Is dat ook niet opvallend? Dat is er zomaar even tussendoor. Dat zit niet in deze leiding verder. Maar denk maar eens even aan de feesten die christendom kent. Ons christendom vandaag, die kent verschillende feesten. En dan gaat het niet meer om de Heer Jezus. Het is dus niet het feest van de Heer. Denk maar eventjes, het zit er weer aan te komen. Nog een week of drie. En dan hebben we kerstfeest. En wiens feest is dat? Is dat werkelijk het feest van de Heer Jezus? Ik denk het niet. Ik denk dat het over het algemeen is. Het feest van de mens. Van de mens. Daarbij zeg ik helemaal niet dat degene die veel van de Heer Jezus houden niet met hem bezig kunnen zijn op die tijd. Ik denk aan een evangelist John Rice, vroeger in Canada, want dan zeiden ze wel eens, denk jij werkelijk dat de Heer Jezus op 25 december geboren is? Hij zegt, daar gaan we het niet over hebben. Hij zegt, het is in ieder geval een goede dag om de evangelie te verkondigen. En daar ben ik het mee eens. Zo, iedere dag is een goede dag om de Heer Jezus te verkondigen. En zo, we gaan nooit knibbelen en kibbelen over verschillende dingen. We gaan de Heer Jezus verkondigen. Dat is veel beter. En, soms zijn mensen gewoon bezig met dit en dat agent. En dat heeft niks geen zin natuurlijk. Maar verkondig de Heer Jezus. Daar is de goede dag voor. Ben je het ergens niet mee eens? Oh, steek dat dan even in je broekzak en dan gaan wij gewoon weer verder en met de Heer Jezus verkondigen. Hè? Dat hopen we van de week nog een paar keer te doen. Nou, hier, dus hier, nu gaan we verder en gaan we naar de toe waar het over gaat, hier, daar wij mee bezig zijn op dit moment. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schade tot hem kwam, zeide tot Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Dan stel je een vraag. Een hele eenvoudige vraag aan Filippus. Zie je dat? En we kijken wat er achter staat. Tussen haakjes staat dat. Maar het is, er staat er even goed wel. Hè? Doch dit zei hij hem beproevende. Want hij wist zelf wat hij doen zou. Hij zegt nou, de Heer Jezus die wil dus gewoon eventjes weten. Hey, hoe ver kan ik deze mensen meenemen? Hoeveel kan ik ze onderwijzen? Hoeveel willen ze mij vertrouwen? Hoe ver geloven ze mij? Hoe ver kennen ze mij? En daar is je dus mee bezig, want het is natuurlijk ons leven, is bedoeld dat we zullen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. 2 Petrus 3, vers 18. Nou, dus dat is de bedoeling. En hoe komt dat allemaal? Nou, dat komt gewoon door beproevingen, door testingen om te zien, hey, kan ik je iets toevertrouwen? En wat kan ik je toevertrouwen? Nou, daar is dus de Heer mee bezig. Wanneer we het hebben dus over beproevingen, dan is God er mee bezig. In hoeverre kan ik je vertrouwen? Huh? Niet dat hij je wantrouwt, dat is een heel ander idee. Maar gewoon, wil je mij vertrouwen? Wil je me geloven? Wil je zien dat dit medewerkt voor jou goed? Dus nu gaan we terug naar nog een ander, die zullen we er gelijk maar bij nemen, sinds dat we hier toch dichtbij zijn. Even in Matthäus. Matthäus 5 spreekt er ook over. En daar lezen we een paar versen. Matthäus 5. En dit heeft dus allemaal met die beproevingen te maken. Hè? Dus, want je komt in je leven, als je een christen bent, we zullen dat zo meteen ook nog even bekijken in Timotheus, hoe dat staat. Hier lezen we in vers 10 van Matthäus 5. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Nou, dat is niet iets dat de meeste mensen zo zalig achten. Hè? Maar dat staat er hier wel. En dan zegt hij verder, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil. Om mijnentwil. Zeggen ze wel eens iets liggende, kwaad van je spreken? Oh, dat is niet zo erg, daar hoef je niet mee in te zitten. Nee, dat blijkt alleen maar goed te zijn zelfs. Als het is om zijnentwil. En dan staat er nog iets achter. Want dat hebben we natuurlijk ook in Jacobus. Hè? Dus hetzelfde komen we tegen Jacobus. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want wel zo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Moet u even denken. Dus wat hij hier laat zien is dit. We leven hier veronderstel dat we... Zullen we een leeftijd nemen? Zullen we zeggen 80 jaar of iets meer hebben? Is 80 jaar genoeg voor de meesten hier? Dan zeg je dan, nou dan is het wel goed. Oké, dan zeggen we 80 jaar. Het kan ook 90 zijn of je mag ook 100 nemen. Maar als je denkt, nou ik haal de 100 wel, dat is mijn best. Maar u zult toegeven dat als ik wel eens die vergelijking gemaakt heb, dat toen ik over de eerste keer de oceaan overging, dat... En toen hadden we die hele grote storm. En toen zei ik, één druppel water is je leven. De oceaan is de eeuwigheid. Nou, dus nu denk je even dan, veronderstel, 100 jaar, 80 jaar, 90 jaar. Wat je gewoon wil zeggen, het is maar een druppel in vergelijking met de oceaan. Een druppel... Of nu 80 of 100, ja, dat lijkt een hele tijd, hè, Wout. 80 jaar, als je 21 bent in de kracht van je leven, dan is 80 is nog een heel eind weg. Maar, ik moet wel zeggen, het is ook weer zo voorbij. Zo voorbij. Het is zo vertrokken. En dan? Dan hebben we een eeuwigheid. Nou, waar zie je nou meer naar uit, naar die tijd? Of naar die eeuwigheid. Waar ben je het meeste mee aan het bouwen? Met die tijd? Of met die eeuwigheid? Wat is het belangrijkste? Het geestelijke leven? Of het vleeselijke leven? Het aardse leven? Gewoon even bedenken. Bent u aan het bouwen voor de toekomst? Bouwen dus op de rots. En niet op het zand. Dat zijn dus even de dingen waar we mee bezig zijn. Dus als we bouwen op de rots, dan hebben we te maken hier met wat we lezen. Even teruggaan nu naar Jacobus. Dus dat zijn de dingen waar we mee te maken hebben. En dan is er hier ook nog een tekst. Die heb ik vandaag, kwam ik die tegen. En kijk of ik hem nou vinden kan. 2 Timotheus 3. Ja, 2 Timotheus 3 vers 12. En dat is wel een bijzondere tekst, hè? Dan goed om die voor jezelf ook te lezen. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Nu weet u dat in de eerste eeuw van de gemeente was er natuurlijk veel vervolging. Er zijn al even door de eeuwen heen, zijn er best veel vervolgingen geweest voor de christen. Maar in de eerste eeuw was dat toch zeker het geval. En ik denk dat daar ook geregeld bemoediging voor geschreven is. Als u bijvoorbeeld leest van Johannes in de 7 gemeenten. Dan zie je ook daar hoe hij beschrijft wat er allemaal aan de hand is. Nou, hier heb je dus een hele bijzondere tekst ook. En ook allen die godzalig ook willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dan gaan we eens kijken hoe dat verder opbouwt. Dus dan gaan we nu inderdaad terug naar, verder naar Jacobus. En die dienstknecht die zo de Heer Jezus gekend heeft. En die als in zo'n nederigheid naar voren komt. En dat hij dan zegt, grote vreugde wanneer je beproefd wordt. En dat we ook weten dat die beproeving, die is iets aan het uitwerken. Hebben we vorige keer hebben we even gedacht aan wat voorbeelden. Voorbeelden zijn altijd goed, en vooral als ze uit de Bijbel komen. En een van die voorbeelden, en een van de dingen die je dan ziet, is dit. Dat met al de mensen die je tegenkomt in de Bijbel, die beproefd worden, die worden allemaal op andere manieren beproefd. Dus je kan niet zeggen, oh, je kan wel zien, die zijn allemaal op een rijtje en die, hiermee word je beproefd. Nee, dus een beproeving voor een ieder is apart. We hebben er even over nagedacht toen, en we hebben bijvoorbeeld nagedacht over Noach. En Noach die had beproeving. Ik denk de grootste beproeving was misschien voor Noach, dat het zo lang duurde, 120 jaar om een ark te bouwen. Nooit geen regen gezien, er is geen water in de buurt en jij gaat een ark bouwen op het droge. Vanzelfsprekend dat de tegenstand van de mens eromheen, want dat is duidelijk, want er is niemand die bij hem dadelijk inging, dus de tegenstand van de mens eromheen, het alleen staan als een mens met je gezin, is moeilijk voor de kinderen, die jongens die hadden ook hun vrouwen, dus die familie die was er ook allemaal niet bij, dus dat is best een hele beproeving. En toch is dat een hele andere beproeving dan die van bijvoorbeeld Abraham. Abraham die werd ook beproefd, maar Noach werd beproefd in een opdracht. Noach had een opdracht. Met Abraham werd beproefd in een belofte. Dat is weer iets heel anders. Maar die werd beproefd in die belofte. Moet luisteren. Eerst kreeg hij ook een opdracht. Verlaat. Vertrek. Hè? En uit uw maatschap. Oké, op gaan. Ik zal een groot volk van u maken. Het vertrekken moest nu gebeuren. De opdracht moest nu gebeuren. De belofte, die komt op God zijn tijd. Die wordt op God zijn tijd ingevuld. En dus nu, wat Abraham niet moet wachten. Het is een heel ander wachten als dat van Noach. Dat van Noach was een wachten en een werken. De belofte van Abraham, daar kon hij niks aan toe doen. Opdracht wel, hij moest het land uit en naar een land dat God hem wijzen zou. Maar er zat niet een bepaalde werk in. Maar die belofte. En dan zit je te kijken. En tenslotte, wanneer er geen mogelijkheid meer is, wat ga je dan doen? Wanneer je geen mogelijkheid ziet om voor God die belofte uit te werken. Dat is wanneer de beproeving komt. Dat zag ook bij de Heer Jezus toen hij dat tegen Filippus zegt. Waar zullen we brood vandaan halen? Ja, Heer, er is hier gewoon niet genoeg brood in de buurt. Waar denk je het brood vandaan te halen? Ik kan toch niet uit mijn zakken trekken? Nee. Dus het gaat zo door. Later heb je bijvoorbeeld een Jozef. Ook weer zoiets. Ja, als je zo lang in de gevangenis gezeten hebt. Die had dus eigenlijk niet te maken met een belofte. Die had nog geen eens te maken met een opdracht. Hij zat gewoon in de gevangenis. Zie je dat? Maar dat is een beproeving. Want die wist helemaal niet wat er ging gebeuren. Die had geen opdracht gehad bepaald. Ook geen belofte gehad bepaald. Dus het was niet iets dat je zegt, nou dit moet ik gaan doen of dat moet ik gaan doen. Dit moest gewoon minuut bij minuut, dag bij dag, op de Heer vertrouwen. Er was helemaal geen kwestie van, nu ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Nee, nou, dan moet je ongeveer tussen de 17 en de 30 jaar oud zijn. En je ziet in die hele tijd, zie je eigenlijk niet. Wel dat de Heer hem zegende waar hij was, in de zin van, hij kreeg leiderschap in iedere plaats. Maar tegelijkertijd, nou ja, leiderschap in de gevangenis, terwijl je er niet uit mag, dat is ook niet veel. Hè? Dus je ziet hoe dat werkt. Dan zie je dat even later, zie je dat met Mozes. Mozes heeft dat ook. Moet je even denken. Hij wordt gezegd. Oké, het volk zit in slavernij. God heeft een belofte gegeven. ik ga het eruit halen. Maar dat duurt er nog 40 jaar. En in die 40 jaar zit Mozes, zit in het paleis en zijn volk wordt vervolgd. Zit in slavernij. Wat doe je hiermee? En op, natuurlijk wel eens in de Bijbel, dat is nog heel kort, dat ineens zegt Mozes, ik zal ze eruit halen. Maar dat ging niet zomaar. En dan wordt Mozes, is het eigenlijk niet een beetje voor Mozes, zou het niet kunnen zijn dat het als het ware even een doelloos wegsturen is? Hij nam die vlucht. En dan komt ineens God weer. Die laat hem daar 40 jaar zitten. Dan kun je niet denken dat Mozes in die 40 jaar niet aan Israël gedacht heeft. Gedacht, hoe zou dat zijn met dat volk? Maar er is geen leiding van God voor hem om te gaan en te zeggen, hé, tot die bewuste dag. En ja, dan is hij zover en die zegt, ja, echt, je moet een ander nemen. De beproeving van het leven. Een strijdje, die heeft ook een heel andere beproeving. Of liever gezegd, er waren er vier. En drie, die krijgen ook een heel andere beproeving. Dan stroog één, maar dan kom ik stroom meteen wel op terug. Maar even die eerste. Ik heb er eens doorheen zitten lezen, nog in Daniël 3. Dan kom je drie mannen tegen. En die Nebukadnezar die heeft het in zijn kop gehaald om daar een groot beeld te maken. Dan heb ik even naar dat beeld gekeken. De afmetingen ervan, maar moet je nog ontdenken. Die is 3 meter breed en 30 meter hoog. Dat is wel een groot beeld. Maar ergens, als dat de afbeelding is van de man, kloppen die metingen natuurlijk niet. In de zin van de verhoudingen daarvan. Hij is niet breed in vergelijking met de hoogte. 3 meter lijkt wel breed, maar 3 meter op de 30 is maar 1 op 10. En veronderstel dat je 2 meter bent, en je bent een goede, en je bent een goede 50 centimeter. Dan kom je op 1 op 3 of 1 op 4 uit. Volg je me? Dus dat beeld is ook een beetje een apart beeld natuurlijk. Hè? Maar goed, dat laten we zo zitten. We gaan nu naar dat beeld kijken. Want daar hebben we het niet over. Maar wel, dat de koning zegt tegen deze drie mannen. Oh, weet je nog hoe ze heten? Ja, waar komen die naam vandaan? Ja, rijgegeven, maar hoe heet het werkelijk?
Niet
van lasagne. Oké, het lijkt een beetje op lasagne. In ieder geval, deze drie mannen, die zijn er dus bij, die moeten daar zijn bij de openingsceremonie van dit beeld. En dit beeld moet dan beter worden. Je hebt nog nooit zoiets dwaas gezien in je leven. Je ziet hoe intelligente mensen heel dwaas dingen kunnen doen. Hè? Ik heb er een beetje over na zitten denken. Maar eens eventjes niet te lang hoor. Je moet nooit lang nadenken, dat is slecht voor je. Maar, ik kan beter je Bijbel lezen. Maar wat voor domme dingen intelligente mensen kunnen doen. Nou. Hier is dus die Nebukadnezar die zegt, nou iedereen gaat buigen voor dat en dat beeld aanbidden. En kun je dan voorstellen, dat is best een hele menigte die daar natuurlijk moeten aanbidden. En dus dat die muziek die begint, toen hadden ze ook al rock music. Hè? Toen zat de rock er ook al in. Nou, dus die muziek die begint en ineens, boom. Dan valt alles neer aan het aanbidden. Ik weet niet hoe ze dat zouden doen. Want hoe zouden nou dode mensen, dus dat zegt toch Efeze 2, hè, we zijn dood voordat we bekeerd worden. Nou, hoe zouden dode mensen nou een dood beeld aanbidden? Dat is ook wel een vraag natuurlijk. Maar goed, dat is niet mijn bedoeling om het daarover te hebben. Maar ineens, iedereen kan het zien natuurlijk van een heel eind af. er staan nog drie mannen. Er staan nog drie mannen. En deze drie mannen, zaterdagmeester en abonnee, die staan nog overeind. En dan heb je altijd van die vertrekkers. En die komen gauw naar die koning toegelopen. En die zeggen, heb je dat gezien? Wat is er aan de hand? Want die drie mannen, en ze hadden natuurlijk alleen van een hekel aan die mannen. Want die hadden de leiding ook onder hen. En het waren vreemdelingen natuurlijk van Israël. Dus die moesten in Babel eigenlijk geen leiderschap kunnen geven. Dus, maar die koning, breng ze dan maar eens even hier. En nu is het heel interessant. Ik weet niet wie de spokesman, dus wie de zegsman, de spreker is van de drie. Maar wanneer die koning zegt tegen hem, moet je luisteren, jullie hebben niet aanbeden. Heb je dat bewust gedaan? Hij wachtte niet tot ze een antwoord gaven. Hij zegt, ik zou je nog een kans geven. Dus eigenlijk wilde hij ze niet kwijt. Dat voel je daarin, hè? Nou, in ieder geval, het gaat wel door. Nou, hier komt een beproeving. Hier komt een beproeving. En nu zegt hij, en als je, nu zullen we de zaak nog een keer laten draaien. En als je dan neervalt en dan bidt, oké. Doe je dat niet, dan weet zeker dat je in die vurige oven wordt gegooid. En wie is de God die je daaruit zal verlossen? En dan krijg je dit als een antwoord. Ze hoefden daar blijkbaar niet lang over na te denken. Het is natuurlijk heel goed dat je in je wandel met de Heer Jezus zo dicht met hem wandelt, dat je niet meer na hoeft te denken over een antwoord dat je geeft. Zie, ze hoefden niet na te denken over een antwoord. Dat was dus de eerste, daar stond ik ook even verbaasd van, dat ze het ten eerste helemaal met elkaar eens waren. Wij hoeven verder niks meer. Weet dit koning dat we niet knielen voor dat beeld. Bom. Wij. Dat is machtig. Wij. Er was dus geen verdeeldheid. Ik denk als er is één van twee. Dus allebei is mogelijk. Dus hier zijn drie mannen. En als ze alle drie van hetzelfde karakter zijn, in ieder geval in hun leven met de Heer Jezus, dan is dat een kracht om samen te zijn. Maar als er één niet zo is en die staat een beetje te stoppen, dat nou je eigenlijk, ja goed, ik kan best eventjes neervallen en dan er overheen staan, maar daar heeft toch niemand last van. Ja, er zijn probleem daarbij. God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. God is niet bezig met hoe jij je knieën wel of niet buigt, maar die kijkt naar het hart. En deze mannen, die, hier is nu wat we noemen de vuurproef. Hier is de vuurproef. Daar spreekt Petrus ook van, hè? Van die vuurproef. En hier krijgen we het dus nu. Wat gaan deze mannen nu doen? Of wat gaat die koning nu doen? Want nu is het natuurlijk weer terug bij die koning. Wij zijn beproefd. Wij geven het antwoord. En dit is het antwoord. En er werd echt geen tijd gespaard. Die oven die werd 7 keer heter gemaakt. En die mannen die werden met al hun kleren aan, een heel de troep aan, werden ze zo in die oven geworpen. En als je dacht dat hij niet heet was, de mannen die ze erin gooiden, die waren de grootste, sterkste van het leger. Wat gebeurde daarmee? Je kent het verhaal, die werden verbrand. En daar liepen deze drie mannen. Alleen, nu waren het er vier. Nu waren het er vier. Wat hadden ze gezegd tegen die koning? God die kan ons verlossen, zij dat wil. En wil hij dat niet? Dat verandert ons niks. Want dan verlost hij ons al even van die koning. Hoe dan ook. Wij worden verlost. God die verlost ons. Dat is natuurlijk een verlossing van dit lichaam. En dus ook van die koning die over ons denkt te heersen. We willen al het goede doen in relatie tot hetgeen dat we behoren te doen in een land waarin je woont. Maar dit gaat tegen God in. We gaan dus niet een beeld aanbidden. Dat gaat tegen God in. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mens, zegt Petrus tegen de Hoge Raad. Nou, hier zijn deze mensen en die worden dus in dat vuur geworpen. En nu lopen ze met z'n vieren door het vuur heen. Een vuur waarvan de vonken anderen verteert. Is dat een beproeving of is dat er geen? Ik denk dat, veronderstel dat je eens een keuze kon maken aan de beproevingen die er zijn. En veronderstel dat je die zelf eens uit mocht kiezen. Nou, dan gaan we maar verder met de volgende beproeving. Een goede 40 jaar later, want dat is het ongeveer, wordt Daniël beproefd. Ik zeg niet dat hij intussen niet beproefd was, maar een 40 jaar later in hoofdstuk 6 van Daniël wordt Daniël beproefd. Waar wordt hij mee beproefd? Wel, hij was gewend om voor zijn raam, open raam, in zijn opperzaal, voor het raam te bidden. Naar het oosten. En ze hadden allemaal een hekel aan hem. Niet omdat hij een vervelende man was. Maar gewoon omdat hij de regering in zijn hand had. Van God gegeven. En nu zeggen ze. Wij zullen dat eens even opnemen. En dus ze gaan naar die koning. En ze. Wij zouden zeggen ze slijmballen tegen die koning. En ze zeggen koning dat we zo geweldig blij met je zijn. Dat we voor 30 dagen, we willen niemand anders aanbidden dan jou alleen. Nou, mooi verhaal natuurlijk. Maar ze hebben die koning helemaal beduveld. En die koning die trapt erin. Ze mogen niemand aanbidden voor 30 dagen. En daar gaat Daniël, dit is een mooi woord van Daniël. Daniëls voortijd. Daniël had een voortijd. Daniël was gewend om voortdurend te bidden voor dat raam. Dat heeft hij altijd gedaan. En nu ging hij dat weer doen, net zoals dat hij dat gedaan had. Daniëls voortijd zal niet anders zijn dan zijn tijd nu. En dus Daniël is aan het bidden. En ze hebben hem bespioneerd en ze vinden uit, hij is aan het bidden. En hiermee gaan ze naar die koning toe. En zeggen, koning, weet u wat u gezegd hebt? U hebt uw zegen erop gezet dat die mens die een ander aanbidt, die moet de leeuwenkuil in. Die koning die had toen in de gaten, ik ben te pakken genomen. Ik ben te pakken genomen. Want ze wisten best dat die koning veel met Daniël op had. Dat wisten ze natuurlijk wel. Ze zouden het heel link in moeten pakken. Dat hebben ze gedaan. En nu, je moet altijd oppassen wat je doet, hè. Nou, nu komen ze inderdaad om Daniël. En ze gooien hem in de leeuwenkuil. Nou, veronderstel eens dat u nou de keuze had tussen een vuur en tussen leeuwen. En tussen, we komen er straks een tegen en die is vervolgd voor jaren. Of 120 jaar gewoon aan het werk zijn. Of op een belofte wachten. Of 40 jaar in de woestijn zitten. Veronderstel dat je je keuze eens kon maken. Het zou een moeilijke keuze zijn, hè? Zou je willen kiezen tussen de leeuwenkuil en het vuur? Dat zou ook nog niet meevallen, hè? Dat zou ook nog niet meevallen. Maar het is wel bijzonder hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hè? Al die beproevingen. Maar wat we zagen met deze drie mannen eerst in dat vuur, die waren beproefd. En moet u luisteren, die waren wel als goud daarna. Die waren dus gebouwd. Zie, God is bezig om karakter te bouwen in ons. En dat neemt heel wat, hè. Om karakter te bouwen in ons. En dan moeten we misschien door het vuur heen. En dan moet misschien de leeuwenkuil in. En dan, je zou er een hele nacht bij de leeuwen zitten. Ja, dat is nog niet zo slecht. Maar het zijn wel leeuwen die hongerig zijn. Ik bedoel, denk even niet dat het allemaal lieve katjes zijn. Huh? Dit zijn echt hongerige leeuwen. De volgende morgen bewijst dat, hè. Als die koning tenslotte de volgende morgen naar Daniel toe komt en zegt, Daniel, leef je nog? Zeker, zegt hij, ik heb jou geen kwaad gedaan, ik heb God geen kwaad gedaan. En God, die heeft de malen van de leeuwen dicht gedaan. Is het niet geweldig bij zo'n God, hè? Bij een God die in controle is van vuur, die in controle is van de leeuwen, die is in controle van de tijd, en hij is in controle van Farao, en hij is in controle van de gevangenis, en hij is in controle van alles. Er is niets dat God niet in zijn hand heeft. Maar hij komt als God naar u toe, als uw God, om u te beproeven zoals u dat persoonlijk nodig hebt. Waarom? Om je te bouwen, om dat karakter in je te bouwen zoals hij denkt dat het goed is. En neemt dat wat? Ja, dat neemt best wat. Om dat karakter te bouwen, om je zo sterk te maken, dat je wanneer die koning naar je toe komt en hij zegt, je gaat de volgende keer buigen, dan zegt, wij, dat we dat zo samen kunnen zeggen. Wij, moet je goed luisteren, wij buigen niet voor. Het was buigen of branden. Wij buigen niet, dan gaat branden. Nou, dat zal de Heer wel uitmaken. Dat zal de Heer uitmaken. Maar dat, koning, moet je luisteren, dat ga jij niet uitmaken. Dat ga jij niet uitmaken. Dat gaat de Heer uitmaken. Huh? En wat jij ervan gaat leren, dat is weer wat anders. Zie? Die moest er ook van leren natuurlijk. Die heeft er ook een hele les uitgetrokken. En je ziet hoe dat karakter bouwen doet verschillende dingen tegelijk. Wat deed dat tegelijk? Eerst bouwde dat die karakter van die drie mannen. Geweldig, zo sterk het dat maakt. En daarna, tegelijkertijd, maar ook daarna, zie je dat nu moet die hele wereld die moet gaan geloven in de God van Sadrach, Meshach en Abednego. En dan is er zo'n 40 jaar, 43 jaar, om precies te zijn, is er voorbij gegaan. En er wordt weer tijd dat we zoiets hebben. En dan gebruikt hij Daniel daarvoor. En dan zegt, iedereen die buigt en sidderen, dat is een andere koning was te doen, maar die voor de God van Daniel. Geweldig, hè? Geweldig. Zie, dus terwijl God bezig is om u en mij te beproeven, te bouwen, want door beproevingen worden we gebouwd, tegelijkertijd is God bezig om zichzelf te verheerlijken daardoorheen. En dat is de bedoeling ervan. Zie je? Zo, je ziet wat anders. Zie, wanneer in het tweede vers hier van Jacobus we lezen, acht het voor grote vreugde. En je zegt in allerlei beproevingen. Dan zeg je ja, noem dat maar vreugde. Ik heb wel andere dingen waar ik mijn vreugde uit kan halen. Huh? Maar, hey, wacht even. Is het geen vreugde wanneer de Heer zich gaat verheerlijken door jou heen? Dan komt hij dus tot zijn doel. Om te laten zien wie hij is. Dat was het geval. Dat was het geval met deze mannen. Heel bijzonder, dat eerst gebruikt hij die drie vrienden samen. En dan Daniel alleen. Dus het kan allebei. Het zijn wel twee bijzondere dingen. Hè? Als je denkt, als je het laatste leest van Hebreeën 11, dan kom je deze dingen ook tegen. Hè? Door Jesaja bijvoorbeeld wordt van gedacht dat hij door het midden gezaagd is. Deze vroeger, hè? In die tijd. Staken ze hem in een holle boom en dan zagen ze de boom door het midden. Dat lijkt me ook iets verschrikkelijks. Er zijn zoveel dingen waarbij ze in die tijd zo gruwelijk wreed te werk gingen. Moet luisteren. Dat doen ze nog. Alleen wat van die plaatsen zijn ons niet zo bekend. Maar dat doen ze nog. Ik denk als je alles wist wat er omging, dan zou je ervan huiveren. Maar hoe zou dat zijn dat God toch bij iemand is die zo geweldig moet lijden? Weet je nog dat hij toen Saulus tot bekering kwam? En Ananias, dank je, die ging er naartoe. En God zegt tegen hem: ik zou hem laten zien hoeveel dat hij moet lijden voor mijn naam. Veronderstel, dat wordt niet gevraagd, dat werd gezegd. Huh? Het wordt ons niet gevraagd, dat werd gezegd. Soms moeten we lijden voor de naam van de Heer Jezus. Is dat erg? Ik denk dat later dat Paulus het niet erg vond toen hij Paulus werd. Huh? Toen niet erg vond. Maar eerst werd dat gezien. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Deze mensen hebben ook geleden. Als je denkt hoe oud dat Daniel geworden is. En in al die tijd dat hij leefde onder verschillende koningen heeft meegeregeerd. Komt eraan als een 16-jarige jongen in Babylon. En hij heeft meest van die tijd heeft hij meegeregeerd met deze koning. Heel bijzonder is dat. Hè? Je ziet dus hoe wonderlijk het is dat God zijn hand op iemand heeft. Nou, heeft de Heere God zijn hand op jou. Van wat je leeft er nu ook maar is. En gaat hij daarmee verder en is hij daarmee aan het bouwen aan je karakter. Weet je wat karakter is? Ik heb dit eens gehoord en dat ben ik nooit vergeten. Ik ben het een beetje bang om te zeggen, maar karakter is wat je bent in het donkere. Wanneer dus niemand het ziet. Nou, u kunt erover denken zoals u wilt. Er is nog een man die ik even wil aanhalen in beproevingen. Ik denk als er één man beproefd is, was het David. 7 jaar vervolgd door Saul. En moet je luisteren, hij had hem 2 keer aan zijn voeten. Had hij hem zo kunnen doorsteken, of hij had het zijn maat kunnen laten doen, hè? Zijn leger overstaat, die dat kunnen laten doen. Zo kunnen we steken. Voor 7 jaar werd hij door hem vervolgd. Op de meest genietige manier. Wat zou je doen als je zo'n man zo voor je voet had liggen? Zou je dan zeggen, nou heb ik mijn kans? Denk je dat dat geen beproeving is? In ieder geval 2 keer kunnen we lezen dat hij daar was en had zo zijn leven kunnen nemen. En 2 keer zegt hij, nee, dat gaan we dus niet doen. Dat gaan we dus niet doen. Mooi is dat, hè? En heb je dan gelezen wanneer Saul en Jonathan, beiden natuurlijk, daar op de heuvel van Gilboa overleden zijn, gestorven zijn er op een slagveld. En dan komt het bericht aan bij David, in 2 Samuel het eerste hoofdstuk kom je dat tegen. En wat zegt hij dan? Dan spreekt hij niks anders dan lof over Saul en Jonathan. Wonderlijk. Zou we dat ook doen? Eigenlijk zijn dat allemaal beproevingen. En het is het bouwen van het karakter van David. Het laat zien tegelijkertijd ook het hart van de herder. Als er één herder was, een koning die herder was in Israël, dan was het David. En die was beproefd van het begin tot het einde al, als een herder en later ook onder Saul en later ook weer als koning zelf. Zo, dat zijn wat van de dingen die we dus tegenkomen in die beproevingen. En die zijn wel belangrijk, dat we die goed bekijken, want we worden beproefd. Er komen gewoon niet. Wat zou het zijn als we niet beproefd werden? Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen er niet naar uitzien om beproefd te worden. Maar ik denk als je ziet wat God aan het uitwerken is. Dan zul je dankbaar worden in je beproevingen. Want dan werkt hij iets uit. Want hij is iets aan het vormen. Zie? Nou, misschien ben je nog niet tot waar Jacobus het voorleest als grote vreugde. Maar misschien kom je wel, ben je wel in die plaats waar je zegt, nu ben ik toch dankbaar voor de beproeving die ik gehad heb. Zijn er al beproevingen die je daar zo even kunt denken, die je hebt in je leven of gehad hebt? En zijn die goed voor je geweest? Kun je dat ook zien? Dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Dus we komen gewoon de beproevingen tegen. En dat is keer op keer is dat het geval. Nou, nu gaan we dus een beetje verder. Dus we zien die... En dat is allemaal om volwassenheid te brengen. Dus volwassenheid in de Heer Jezus Christus. Maar luisteren. Weet u, hebt u wel eens iets te doen gehad met, ik weet niet wat een goed woord er is, daarvoor is eigenlijk, sommigen noemen het spenen, maar het, als je bijvoorbeeld een kalf hebt, of een lam hebt, en die haal je dus van de moeder af. Dan gaan ze van die moedermelk af. En dan moeten ze dus op zichzelf gaan. En wat doen ze dan? Oh. Precies. Dan lopen ze te mekkeren. Waarom? Ze zijn die moeder kwijt. En duurt dat eventjes? Ja, dat duurt een tijdje. Ik heb dus in de loop van de jaren heb ik er wel eens wat mee te maken gehad. Met verschillende van deze dingen. Met een kalfje, met een veulentje, noem maar op. Als je ze aan het, ze noemen dat, op sommige plaatsen noemen ze dat spenen. Hè? Dus van de spenen afgaan. Oh, dat is niet zo moeilijk, hè. Nou, dus, en dan lopen ze of te hinniken, of te, of ze blaten, of het lammetje mee, en zo verder. Allemaal hebben ze dat. En dat is eigenlijk hetzelfde voor ons. Wanneer we afgetrokken worden van dat vleeselijke leven. Hè? Van het vleeselijke, van het aardse. Dat wordt een beetje weggenomen. Dus er wordt iets van ons weggenomen. Hè? Datzelfde heb je natuurlijk ook in Romeinen 8. Hè? Dat God is aan het werk in ons. En in dat werken... snijdt hij dingen af. En dan is hij bezig. Oh, want wat is hij mee bezig? Hij is bezig om ons de vorm te geven. Dat ons leven vorm mag hebben. En hoe wordt het gevormd? Het wordt gevormd in de gelijkenis van zijn geliefde zoon. Moet er nou wat af? Ja, dan moet er veel af. Dan moet er veel af. Alles wat niet van de Heer Jezus moet er af. En is dat een werk? Dat is een geweldig werk. Maar doet het pijn? Ja, doet pijn. Wie doet het meeste pijn? Ik denk degene die het er aan het afnemen is. Maar wij mekkeren natuurlijk ook wel een beetje mee. En wij blazen ook wel een beetje mee. En wij hinneken ook maar een beetje mee. Want het doet allemaal een beetje pijn. Dus dat losmaken van. Hè? Dus beproevingen heeft allemaal die uitwerking om ons tot volwassenheid te brengen. Om ons een karakter te geven dat net is als Sadrach en Mesach en Abednego, wij buigen niet. Dan ga je branden. Dan branden. Zegt u het maar, koning. Wij blijven binnen. Dan ga je de leeuwenkuil in. Dat is goed. De leeuwen zijn ook van de Heer. Zo, daar gaan we dan even niet mee zitten. Ik moet er niet aan denken eventjes. U moet wel denken vooral in die eerste eeuw van de christenen. Zijn er velen die toch deze dingen meegemaakt hebben. Die voor de leeuwen gegooid zijn. Dus in de tijd van Nero. Waren er velen. Dan gebruikten ze de christenen. Dan zetten ze palen neer. En dan gebruikten ze christenen aan die palen. Om licht te geven in de tuin van Nero. En die werden dan verbrand. Met teren en weet ik wat allemaal. En dat was om licht te geven in de tuin van Nero. Ik bedoel, wanneer we het hebben over vervolgingen en zo. Dit gaat echt soms heel ver. Tegelijkertijd. Ik heb een vraag. In al dit. Is God erbij? is God erbij. Als er u iets overkomt, of als er iets gebeurt, is God erbij, of is God dan ineens ver weg? Vertrouwt u God nu, maar vertrouwt u God ook als er iets gebeurt dat u niet aan kunt? Want wat kunt u eigenlijk wel aan? Vertrouwt u God nu? En zegt u, mijn leven is in zijn hand. En hij zal het allemaal wel regelen. Daar vertrouw ik in ieder geval op. Zie? Nou, het is dus allemaal om dat geloof te bouwen, te versterken, te laten zien. Oké? Dus een heel bijzonder iets natuurlijk, want... En hier schrijft Jacobus over. We hebben een keer eerder gezegd dat Jacobus was de broer van de Heer Jezus. Waarschijnlijk degene die op hem volgde, zoals ook Judas. Maar de schrijver van het ene laatste boek natuurlijk, niet die andere. Maar Jacobus, de broer van de Heer Jezus, die heeft hem meegemaakt. En in al die jaren heeft hij ook gezien hoe die... Hij heeft natuurlijk tot het einde toe, heeft hij wel zijn broeder gevolgd. En hij heeft gezien hoe die geleden heeft. Hij heeft gezien de beproevingen van het leven. En nu schrijft hij erover. En nu heeft hij een heel andere kijk erop dan 5 jaar geleden. Huh? Of voordat hij de Heer Jezus leerde kennen. Dus er is een hele nieuwe kijk op. Nu is hij een heel andere persoon geworden. Hè? Nou, dus dan staat er hier in vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen, beproevingen valt. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Zo, het is aan het werk. De beproeving is aan het werk. Houd dat goed in de gaten, dat is een werkend iets. Het is niet zomaar iets. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, omdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht. Zie, hier hebben we dus die vorming, hè? Die volwassenheid, de vorming van het karakter. En geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, wijs is een mooi iets, hè? Wie is er wijs? Wie is er wijs? Nou, die wijsheid ontbreekt. En dan staat er niet dat hij ze van God begeren. En nu is er geen probleem met het geven van wijsheid. Er is waarschijnlijk een probleem met het vragen naar wijsheid. Er is geen probleem bij de gever, maar er is een probleem bij de ontvanger. Er is een probleem bij de vrager. En wat is het probleem? Wij hebben wijsheid nodig, maar we hebben wijsheid nodig voor iedere zaak apart. En daar krijgen we wijsheid voor als we op hem vertrouwen. Dan geeft hij de wijsheid. Maar hij geeft ons niet wijsheid om rond te dragen. Hetzelfde is genade. We krijgen ook niet om rond te dragen. We krijgen het wanneer we het nodig hebben. God die geeft genade op genade. Maar hij geeft het wanneer we het nodig hebben. En voor wat we het nodig hebben. En zo krijgen we ook wijsheid, trouwens. Voor waar we wijsheid nodig hebben. We krijgen genade voor waar we genade nodig hebben. Zie, God is dus in ons leven bezig met heel specifieke dingen. Heel specifiek is hij met ons bezig, heel intensief. Met ieder onderdeeltje van ons leven is hij bezig. Daar heeft iedere beproeving mee te maken en wijsheid. En wie is er wijs? Als we 1 Korinthe daarop nalezen, dan zegt hij, er zijn niet veel wijzer. Zo, dat is ook al een bemoediging, hè? Misschien wel eigenwijze, maar wijzer. Hè? Niet veel wijzer, zegt hij dan. Niet veel wijzer zijn er. En dat is wat. Het zal maar gezegd worden. Dus, maar hier staat het. Moet u kijken. Heel mooi. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die ieder mildelijk geeft. En er is geen verwijt. Absoluut geen verwijt. Mooi is dat, hè? En is dat de wijsheid? Hoe weet je dat je die wijsheid hebt? Hoe zou je weten dat? Hoe zou je er bewust van zijn? Wel, Christus is ons wijsheid gemaakt. Christus is ons wijsheid. Geweldig dat Hij het weet. Hij heeft alle antwoorden. Maar het grote probleem hier. In degene waar we naar gekeken hebben, die beproevingen hadden, die waren allemaal anders. Sommigen hadden te maken met tijd, anderen met een belofte, anderen weer. Maar als je die nou neemt van die drie mannen die daar dat vuur in moesten, die hadden geen tijd meer. Ze konden niet zeggen, nou, kan ik er eens eventjes over nadenken. Mooi, even tijd kan trekken, hè. Maar moet dat nodig zijn? Moet dat nodig zijn, dat tijd trekken? Misschien morgen een besluit nemen. Als we toch weten dat we van de Heer Jezus zijn, hoeven we toch niet morgen te besluiten. We kunnen toch nou al besluiten. Ik heb in mijn tijd van onderwijs en prediking, heb ik veel besluiteloze mensen gezien. Ze kunnen maar niet besluiten om, dit is de tijd en nu ga ik de Heer Jezus volgen. Klaar. Wat de ander zegt, moet hij zelf weten. Wat de ander doet, moet hij zelf weten. Maar ik heb een besluit genomen. We hebben een liedje in het Engels gehad. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Huh? Ik heb besloten om de Heer Jezus te volgen. Ik ga niet terug. Klaar. Nou, toch eenvoudig, hè? Toch eenvoudig. Zou je er ooit mee verkeerd kunnen gaan, Ewout? Je dacht van niet. Dan kun je niet verkeerd aan gaan. Om te zeggen, ik heb besloten en ik keer niet terug. Klaar. Nou, dat is toch een goed besluit?
Zeker.
En heren, weet u wat ik nou doe? Nou geef ik dat besluit over aan u en ik laat het helemaal bij u. Ik ben er niet besluiteloos door, maar ik heb niet de kracht om dat zelf uit te werken, niet de wijsheid, niet het inzicht, maar u gaat dat mooi maar uitwerken. Zie, dan heb je dus het besluit genomen, maar wetende dat je niet bij machten bent om het zelf uit te werken, maar hij dat uitwerkt. Zie? Dat is een geweldig iets, dat God zo met je bezig is om zo die dingen zelf uit te werken in je leven. Nou, even terug naar deze drie mannen. Die stammen dus, en ze hebben niet een tijd om te zeggen, nou koning, we gaan er even over nadenken, ik zal het morgen laten weten. Het is nu of nooit. En God die maakt ons gereed voor dat leven van nu en nooit met hem. Het is binnen of het is niet binnen, nu of nooit. Zie je? Het is dus niet een kwestie van, we gaan nog eventjes, ik moet daar toch eens even verder over denken. Ik heb wel eens verteld van die mannen, dat we altijd naartoe gingen, en ik zei tegen hem, ja, met wat tijd dat je naar de Jezus komt. Ja, ik mag niet gauw beslissingen. Huh? Nee, maar dat duurde en dat duurde en dat duurde. Ik zeg, als je je beslissingen in je zaak niet sneller nam dan de beslissingen in relatie tot de Heer Jezus, dan was je lang failliet. Is toch waar? Hij was wel geestelijk failliet. En zover als ik weet, heeft hij niet de Heer Jezus aangenomen. Dus het was duidelijk dat hij niet veel tijd meer had om te leven. En toch was hij besluiteloos. Besluiteloos. Oké. Waarom? Er komen beproevingen bij. Er komen beproevingen bij. Maar wat een zegen dat je krijgt in die beproevingen. Wat is een zegen? Wijsheid. Wijsheid. Wijsheid krijg je niet zomaar. Maar daar is wijsheid. God die geeft wijsheid. Geweldig iets. En als je de wijsheid van God hebt, dan kun je nooit verkeerd gaan. Ja? Nou, hier is dat zo. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die mensen, Of het nou Daniel was, of zijn drie vrienden, of David, of gaan we verder. Waar hadden ze hun wijsheid vandaan? Van God. En dat werd gezien in de beproevingen. Waar hadden ze dat vandaan? Van God. Ze kregen niet van zichzelf. God die gaf ze wijsheid. En in die wijsheid konden ze die beproevingen in hun leven uitgewerkt zien. Nou, dat is nu het werk van God in je leven. Huh? Zo wil God ook in jouw persoonlijk leven deze beproevingen die je tegenkomt in je leven uitwerken. En dat is zijn wijsheid. En daar mogen wij op bouwen. De wijsheid, Christus is ons gemaakt wijsheid. Maar dat hij ze begeerde in geloof. Hier komt het, hè? In geloof. Wat is geloof eigenlijk? Geloven en gehoorzamen, dat is hetzelfde, hè? Ja, geloven en gehoorzamen. Heel eenvoudig iets, hè? Heel eenvoudig. Daniel bleef bidden. En die drie vrienden. Je ziet wat er gebeurt, hè? Noach, die bleef bouwen aan zijn ark. Hebreeën 11 vertelt ervan. Ja. Noach, in het geloof. Abraham, in het geloof. Mozes, in het geloof. Zelfs Sarah, in het geloof. Ja. Zelfs Rahab, in het geloof. Noem ze maar op. Allemaal wat? In het geloof. De wijsheid van God. De wijsheid van God. Maar dat hij zijn begeer in geloof niet twijfelende. Zie je, hij wil iets verder met ons gaan. We hebben daar een zondag, waren we er ook eventjes aan toe, hè. Aan dat, waar hadden we het toen over? Waarom worden we opgebouwd? Want datzelfde kom je natuurlijk in Efeze 4 weer tegen, hè. De baren van de zee. En de meeste mensen, wanneer het komt op het woord van God, als het komt op een rechte leer, dan zijn ze net als de baren van de zee. En God die is bezig om ons te doen leven net als volwassenen. Volwassenen. En hij onderwijst ons om volwassen te worden. Hij wil dat karakter zo bouwen dat we in volwassenheid met hem leven. Nou, dat komen we hier dus ook weer tegen. Niet twijfelen. Want kijk maar wat er gebeurt. Dus het gaat om die wijsheid. En want die twijfel is net als een baar de zee. Die van de wind gedreven en op en neder gewoond. En we kijken wat eraan gebeurt. Niks. Zie je dat? Nou gebeurt er niks. Die mens denkt niet dat hij iets krijgt. Nee. Dus die mens die met die baren van de zee. Nou, ik denk de enige stoor die krijgt is nat de voeten, hè? Die zal er wel nat van worden. Maar die menen niet dat hij iets krijgt. Dus wanneer we wijsheid krijgen van God, dan betekent het ook dat we stabiliteit krijgen. Dat we volwassenheid krijgen. Dat we karakter, ons karakter gevormd is daardoor. Nou, want anders dan wordt het baren de zee. En hij gaat er verder mee. Jacobus die geeft best een hele, ja, eigenlijk is het een beetje een dreun tegen al dat vleeselijke gebeuren. Moet je kijken, een dubbelhartig man, de story is hier tegen bezig, hij wil dus dat er een gestadigheid is. Hè? Een dubbelhartig man is ongestadig, die is veranderlijk in al zijn wegen. Dus daar kun je echt niks mee doen. Het is niet mogelijk dat er iets mee doet. Want iedere keer die vrouw. Ken je die mensen? De ene keer kom je er. Dan praten ze zo. De volgende keer kom je er. Dan praten ze zo. Je weet niet waar ze mee zitten. Maar het slaat nergens op. Hè? Maar, en God is dus bezig. Die wil gewoon dat we stabiel zijn. Niet labiel. Wonderlijk woord, hè? Labiel. Ja. Ja, sommige mensen zijn labiel, sommige stabiel en dan heb ik het over het geestelijke leven. Hè? Nou, hier zijn ze. En dit, nou zit er weer iets bij. Het zijn allemaal van die dingen die we door de Bijbel heen leren. En tegelijkertijd worden ze nu samengebracht hier, weer in een, toch een wat aparte vorm. Hè? En, want we kijken naar het volgende vers bijvoorbeeld. Dus je hebt die man die ongestadig is, in al zijn wegen. Dus niet, niet in sommige wegen, in al zijn wegen. Als iemand ongestadig is, dan is hij dat. Oh, ja, daar kun je niet op bouwen, want die. Nou, dan heb je dat. Maar de broeder die nederig is. Nederig. Zo, zie je hoe dat allemaal in die beproeving past, in dat karakter bouwen. Want als iemand niet nederig is, als iemand hoogmoedig is, kan zijn karakter niet gebouwd worden. Die gaat in zijn hoogmoed en daar kan God niks mee doen. Ja? Hoogmoed die komt ten val. Hoogmoed komt ten val. Dus daar kan God niks mee doen met die hoogmoed. Maar de broeder die nederig is. Zie je dat? En dan zie je hoe God die nederige. Dat Petrus die schrijft het ook zo mooi. Moet je even kijken hoor. Dat is 1 Petrus 5. En dat is heel mooi. We lezen 1 Petrus 5. Dus dat is niet zo ver weg. Dat is het volgende boekje. Het vijfde hoofdstuk. En dan het vijfde vers. Desgelijks gij jongen, zijt de oude onderdanig, zijt elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogwaardige, maar de nederigen geeft hij genade. Het begint met nederigheid. Het is heel wonderlijk hoe dit hier allemaal staat. We kijken dus, de nederige geeft hij genade. Dus de hoogmoedige, die krijgt geen genade. Hè? Dat moet ik, dat krijgt er niet. En dan staat er, vernedert u dan onder de kracht te gaan Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Denk eens even terug aan die drie mannen vooral. Ze vernederen zich tot de dood toe. Want ze waren gewoon mannen des doods. Ze waren ter dood veroordeeld. Die waren ter dood veroordeeld. Ze hadden zich vernederd tot die dood, om verbrand te worden. Weet u nog, in de tijd van de vervolging in, wat is dat, ik ben niet zo'n geschiedenisman, maar in de 1500, in de 16e eeuw, werden er ook verscheidene verbrand voor het geloof. En dan heb ik wel gehoord van sommigen die zingende de heerlijkheid ingingen. Ongelooflijk, hè? Nou, is niet zo ongelooflijk. Ik denk dat dat gewoon de genade Gods is. Denkt u dat het mogelijk is dat mensen verbrand zijn aan de pilaren, zo, aan een steek, een paal, en die geen brand gevoeld hebben? Die zo de hemel in gezongen zijn. Dat God zo aanwezig was, dat ze geen vuur gevoeld hebben. Nou, ik denk dat de drie vrienden van Daniel dat wel bewezen hebben. Dat net of dat er geen vuur aanwezig was. Ik zeg niet dat dat altijd het geval is. Dat zeg ik niet. Dus verander deze woorden dan niet daarin. Maar tegelijkertijd, ik geloof dat wel. Er zijn ook mensen waar ik van gelezen heb. Die zo de genade van God ervaren hebben, dat ze niet de pijniging hadden van degene die hun pijnigden of probeerden te pijnigen. Zee? U ziet ook hoe God de muilen van de leeuwen dicht hield. Ze hadden hem ook nog met hun klauwen kunnen bezeren. Ze hadden hem niet eens aangeraakt. Misschien dat hij zijn hoofd op een van die mijn leeuwen gelegd heeft en een dutje gedaan, daar weet ik niks van. Maar dan zal ik hem wel vragen, ja, straks wil ik hem zien. He? Dan gaan we dat maar eens vragen. Maar verder, zie je hoe God bewaart. En die God bewaart, die is wel bewaard. En wat zou nu beter zijn? Om bewaard te worden in beproevingen, of geen beproevingen te hebben? Want als we geen beproeving hebben, zijn we bastarden, zegt de Bijbel in Hebreeën 12. Bastarden. Zo is het beter om beproevingen te hebben met de aanwezigheid van God, met de wijsheid van God, met de liefde van God, met de zorgzaamheid van God voor zijn kinderen, of is het beter om geen beproevingen te hebben en dan te horen wat God erover zegt. Zie? Nou, hier Petrus die zegt dit dus op deze manier: vernedert u dan onder de krachtige hand God, omdat hij u verhoogt te zijner tijd. Die drie vrienden die zijn wel tot een hoogte gekomen toen, hè? Daniel zelf toen ook. En David ook. En Mozes ook. En Noach ook. En noem ze maar op. Waarom? Omdat ze zich vernederden onder de krachtige hand Gods. En hij hen verhoogde te zijner tijd. He? Nou, Petrus die kende dit aan de lijve, zou je kunnen zeggen. En dan komt pas, daarna komt pas dit. Zie? Hoe komt het dat we met bekommernissen, met moeilijkheden, met problemen leven die we maar niet aan de Heer overgeven? Omdat dit de volgorde is die hier beschreven is. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar er komt na ons vernederen voor God. En dat hij verhoogt. Te zijner tijd. Wanneer kwam Petrus uit die gevangenis daar in Handelingen 12? Op Gods tijd. Op Gods tijd. Hoe kwam Paulus en Silas uit de gevangenis daar in Handelingen 16? Op Gods tijd. Zie, en hoe kwam Daniel uit die leeuwenkuil? Op Gods tijd. Die koning die had er, zelfs de koning kon er niks aan doen. Die had zo graag Daniel eruit gehaald, of zelfs er niet eens in laten gaan. En hij kon er niks aan doen. Ook dat heeft God in zijn hand. Is er iets in uw leven dat God niet in zijn hand heeft? Dan gaan we dit, meestal zeggen we het zo. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Of helemaal niet. Alle kleinste dingetjes, die zijn in God zijn hand. God zijn hand. Ik kreeg van de week, want dat was een zondag, dus sprak ik nog even met iemand na de dienst in Vlissingen. En die zegt, ziet u er niet tegenop dat rijden? En dan s'avonds in het donker, dan gaan we hebben maandag s'avonds om de twee keer in de maand hebben we ook een bijbelstudie. Ziet u er niet tegenop? Ik zeg, goeie vraag. Maar ik zeg, de Heer die gaat mee. De Heer die doet het. En als de Heer ervoor zorgt, ja, dan is goed. Dat is goed. Daar heb je geen moeite mee. Maar als die van de Heer is, ja, dan zou ik het niet graag doen. Dan zou ik het niet graag doen. Ik zou bijvoorbeeld, ik ga niet voor mijn lol s'avonds een rondje rijden. Dat doe ik niet. Daar vind ik niks aan. Ik denk dat ik kan zeggen van mevrouw mij, dat wij met z'n tweeën, dat we 90%, dan zeg ik het laag, 90% van ons reizen met de auto door Nederland is in het werk van de Heer. En ik ben blij dat de Heer het allemaal leidt. En als ik naar huis toe rijd, ook straks, dan vraag ik, was wel eens iemand in debat altijd, Heer, neem u het stuur in handen. We hebben ook een lied dat zo zegt, hè. Ja. Hij is de stuurman, dan geef hem maar het stuur in handen. En als hij het doet, is goed. Hebt u daar vrede mee? Hebt u daar vrede mee? Dat wat God doet, is goed gedaan. Het kan heel anders lopen in het leven als dat je gedacht had. Maar komt God tot zijn doel in je leven? kan God door dat leven verheerlijk worden. Met al de beproevingen die erbij komen, komt God tot zijn doel in uw leven. Dat is belangrijk. Dat God verheerlijkt wordt door uw leven. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we mogen weten dat Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We zeggen u dank, Heer, voor uw woord en de duidelijkheid ervan. Het feit, Heer, dat we mogen weten dat we u kunnen vertrouwen, dat we u mogen geloven, dat we alles aan u over mogen laten, dat we al onze bekommernissen op u mogen werpen, dat we, ja, Heer, ons mogen vernederen daarvoor. Vader, we danken u zeer, want we weten zelf niet hoe we het doen moeten, maar Gij weet alles, Gij hebt alles in uw hand. Heer, ook deze avond, we danken u daarvoor. We bidden zo uw zegen voor een ieder, Heer. En ieder mag zien de vreugde die er is om de Heer Jezus te volgen. Om te weten, Jezus is Heer. Ook in mijn persoonlijk leven, dat iedere dag opnieuw, Heer, we mogen zien de grootheid en de goedheid en de genade van uzelf. Door onze Heer Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest. En dat zo door uw woord heen, Heer, we mogen zien de wonderwerken van uw genade. Hemelse Vader, we kunnen alleen maar danken. En we bidden dat Gij zo voor ieder hier persoonlijk deze dingen uitwerkt die voor uw heerlijkheid zijn. Heer, dat een ieder zo gebouwd mag worden. Ieder karakter gevormd mag worden, Heer. Ieder gebracht mag worden tot volwassenheid in de Heer Jezus Christus. Hemelse Vader, zo zien we uit naar wat u doet. Want, o Heer, het is altijd weer een verrassing. U doet oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Het gaat ver boven ons uit. Maar we zeggen u dank ervoor. Voor uw wonderen van genade. In Jezus' naam. Amen.